Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, het woord voor onze overdenking, voor de prediking, vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte. Het evangelie naar Lucas beschrijving hoofdstuk 7 en ik lees u daaruit voor de versen 13 tot en met 15. Lucas 7, de versen 13 tot en met 15. En de Heer haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bevolen en zei tot haar, wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De drager nu stond stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Tot zover. Schrijf wij hierboven de levenswort. Vorige week hebben wij met een vraagteken overdacht, te laat. Zou het te laat zijn? En inderdaad, naar menselijke kans genomen, maakt de dood een einde aan alles. Dan bestaan wij gewoon niet meer op aarde, hebben we gehoord. Dan worden wij uit de stad, uit het leven, uit school, uit ons huwelijk, uit alles, uit ons werk, uitgedragen. Een beeld van de mens. Werkelijkheid van de mens. Zoals zijn ingang in het leven plaats moet maken voor een uitgang uit het leven. Een uitgedragen worden uit alle verbanden. En ik heb ook nog zo zijdelings genoemd hoe dit ook een beeld is, een typering van ons mensenleven. Ook geestelijk. Want wij worden als doden geboren. En wij zijn allen nog weg naar het stille graf. Waar niemand Heer en lof zingt. En ook voor ons is het eigenlijk te laat. Want wij hebben alles al verloren. Wij hebben al een keus gemaakt. Niet voor het leven, maar voor de dood. En nu blijft er maar één over. Die ook als het bij ons te laat is, in kan grijpen. En die kan zeggen, ik zie u in uw bloed. Leef. Ja, leef. Dat kan hij. Dat niemand kan. Dat kan hij. En dat is ook het grote wonder. Dat is ook onze verwachting. Want wij kunnen wel het aardig praten als het goed gaat. Maar om nu op hoop, tegen hoop, op die God te hopen die de doden levend maakt. Dat groeit niet op onze aarde. Daar hebben wij toe nodig dat woord en die geest van God. Dat die ons leiden. Dat die ons toe hopen en kracht geven. Omdat we in die God verheugd van vreugde mogen opspringen. Te midden van alle tegenheden. Te midden van alle onmogelijkheden. Het is een geweldige confrontatie. Hij, de jongeling, wordt de stad uitgedragen en de Heer Jezus wil de stad binnengaan. En net zo bij de poort waar al het leven zich eigenlijk afspeelt, de erf van het leven, waar ook de vreugde van het leven, daar botsen als het ware de twee stoeten op elkaar. En van Bob, uiteraard die moeder, is buitengewoon verdrietig. Je moet even in de gaten houden dat de Heer bijzonderlijk de aandacht vestigt op die moeder. Niet zozeer op die jongen. Je zou zeggen, ja die jongen, die is het beroerd, die is er niet meer. Die is dood. Het staat niet dat de Heer met ontferming bewogen was over die jongen. Maar wel dat hij met ontferming bewogen was over die moeder. Hoe zou dat komen? Ik denk, ja, die jongen die heeft er niks meer aan. wat de Heer Jezus in die zin voor ontferming gevoelt, maar die jongen die voelt niets. Die jongen is uit het leven weggerukt. En er komt ook dit bij. Als het een jongen is geweest die de Heer vreest, ik denk het wel. Ja. Dan is het nog niet gezegd dat hij daar nou beter mee is als hij weer terugkomt in dit leven. De Heer zal zeker alles wat hij heeft meegemaakt nadat zijn ziel het lichaam heeft verlaten. Dat is voor de Heer natuurlijk helemaal niet moeilijk om dat in één keer weg te nemen. Dat hij er niks meer van weet. Als dat wel zo zou zijn, dan zou het voor de jongen een straf zijn geweest om terug te moeten komen. Want ja, dan is toch niet te vergelijken met de blijdschappen met de heerlijkheid. En de Heere geeft. Geen oog heeft het gezien. En geen oor gehoord. Want, vergeet niet, die jongen die moet toch nog een keer sterven. Als hij uit het leven terug zou komen. En Lazarus, die moet ook nog weer een keertje sterven. En dat dochtertje van je Ieren, die zou zeggen, die heeft wat langere levenstijd nog voor zich. Maar die moet toch ook een keer sterven. En ik denk zeker, als deze jongen erg ziek geweest is, en het misschien nog wel bang heeft gehad, van pijn of benauwdheid, dat hij menselijk gesproken, als hij een goed doel voor zich heeft gehad, dat hij zegt, oh nou, als hij voor de tweede keer moest sterven, och, dat is de tweede keer, had ik nou maar bij de Heer kunnen blijven. Maar goed, dat heeft de Heer allemaal bedekt. Ik vestig alleen uw aandacht op, omdat wij zeggen, de jongeling in naai, staat er boven. Dat is ook zo. Maar dat je er aandacht voor hebt, dat in deze geschiedenis toch de Heer Jezus het licht laat vallen op die arme vrouw. Op die nieuwtestamentische Naomi. Die er haat nog droeviger aan toe is dan Naomi. Naomi had ook niets meer, maar die had nog een schoondochter. Maar dat lees je hier niet. Misschien was die jongeling daar nog wel nooit aan toegekomen. Aan een huwelijk. Je krijgt de indruk uit deze geschiedenis. Deze zoon, deze enige geborene, was alles wat ze had. Die is kwijt. Haar man is er al kwijt. En nu is het dit grote verdriet. Natuurlijk is die jongen kwijt. Het licht van haar ogen. Maar het zit veel dieper. Want waar is nou de opvolging? Waar is degene die in de plaats treedt van haar man? Waar is de losser? Hoe moet het met het erfdeel? Met het huis en met het land. Hoe moet het allemaal? Is er nog op een leeftijd om te trouwen? Met een losser? Is er nog een mogelijkheid dat er toch nog een kind geboren wordt die straks de naam van haar geslacht verder zal dragen, van het geslacht van haar man, die het vaderlijk erfgoed zal verzorgen, die deel zal hebben misschien, of in zijn kleinkinderen, deel zal hebben aan het rijk dat komt, het rijk van de Messias. Of is hiermee alles voorbij? Alles uitgeblust. In onvruchtbaarheid. Daarbij wordt haar positie in het maatschappelijke leven er niet beter op. De weduwe die verdrukt werden. Door de onderdrukkers. Door de fariseeën, door de schriftgeleerden. Die de huizen der weduwe opeten. En dat onder de schijn van lang te bidden. Allemaal narigheid. Het is niet voor niks dat Psalm 68 zo. Die weduwen haar recht verschaft. Die streng haar onderdrukker straft. En voor zijn wraak doet vrees. Zo was het lot vaak moeilijk voor de weduwe. Daarom is ook heel de stad uitgelopen. Honderden mensen zijn op de been. Iedereen voelt de ernst van de situatie. Alleen overblijft niets meer. Ja, zo zal het niet blijven hoor, die grote schaar. Dat duurt maar heel even. Op de dag van de begrafenis. En misschien dat er nog eens een keer iemand binnenkomt wippen, maar dan is het toch al voorbij. Zo gaat het in het leven. Omdat ieder druk heeft met zijn eigen omstandigheden, met zijn eigen situatie. Maar hier zijn ze dus. Hier zijn ze toch wel sterk getroffen door het grote leed dat over deze vrouw, die al in rouw gedompeld was door het verlies van haar man, maar die nu het laatste, het enige wat ze had, kwijt is. Daarom een grote schare van de stad gaat met haar mee op die droeve tocht om het stoffelijk omhulsel van haar kind ten graaf te dragen. Dan lees je: en de Heere haar ziet. Dat is wat ik bedoel. De Heere gaat niet naar die jongen toe. Om naar die jongen te kijken en te zeggen: ach, wat zielig, wat erg. Jongen, jongen toch. Hoe kom je daar nou zo te liggen? Nee. De Heere haar ziet. De jongen die wordt daar in een of andere lage kist of in doeken gewikkeld op een baar, die wordt daar weggedragen. Die is er niet meer bij. Maar die vrouw is er nog wel bij. Wie weet het. De Heer Jezus doet niet mee met: nou jongen, rust zacht en wat ben je goed geweest en wat heb je dit gedaan en dat gedaan. Nee, dat weet die dode toch niet. Die kan toch niet meer horen. Wat heeft hij aan zulke redenen? De levende, die zal u loven. Daarom staat er: en Jezus en de Heere haar vinden. Er staat de Heere. Soms weet je ook: en Jezus. Hier staat de Heere, de Kurios, de Heerster, de gebieden die alle dingen in zijn macht zal hebben. Ook al is zijn heerlijkheid verborgen en bedekt achter zijn zwakke menselijke natuur. Maar is de Heer. En door het geloof beleid de kerk ook toe: hij is de Heer. En de Heer die ziet haar. Die ziet haar vol van verdriet. Met het hoofd gebogen ter aarde. Met de tranen die over haar gezicht lopen. En dan wordt hij met innerlijke ontferming over haar bewogen. Het grijpt hem aan, dat intense verdriet van de scheiding. Zijn we dan daartoe bij elkaar gebracht om gescheiden te worden? Heeft haar kind daarom dan gedragen, om hem nu weg te dragen naar het graf? Maar er is meer. De Heere wordt hier zo werkelijk geconfronteerd, de Heer Jezus, met het wezenlijke van de dood. De dood is die uiteenrafeling. Kinderen, zoals jullie nou een touwtje splitten, weet je wel, maar drie touwtjes die zitten kunstig door elkaar heen. En dan vroeger, dan had je een lange touwtje nodig en dan deden wij dat uit elkaar draaien. Maar het kon niet te hard gaan, want dan kreeg je weer een hobbeltje. Maar dan heel voorzichtig en dan maak je van één touwtje drie touwtjes. Nou, zo is nou ook de dood. De dood die rafelt alles uit elkaar. Hij maakt van twee moeder, zoon, één. Man en vrouw, één, blijft er maar over. En die valt ook nog weg. Altijd is die maar aan het split. En dat is nou de dood. Dat geldt niet alleen het lichaam, dat geldt ook de ziel, onze geest. Daar gaat vader weer weg. Voor een week, voor twee weken, misschien nog wel langer. Ver weg. Ja, je raakt er misschien aan gewend, misschien ook niet. Maar soms dan voel je het, het ergste een stukje. Ja, nou ja, niet overdrijven, maar het is toch ergens een stukje van de dood. Elk afscheid is eigenlijk een stukje van de dood. Dan kun je zeggen, ja, maar je kunt toch niet altijd bij elkaar zijn. Ja, dat weet ik wel, maar in de nabijheid. In de nabijheid, in de geborgenheid, in het samen zijn. Daar ligt toch blijdschap. Kijk eens zo, is nou door de zonde, is alles nog losse schroeven komen te staan. En door de zonde is die grote splitter, die dood, die Satan, die altijd alles uit elkaar wil splitsen. Die van 10 kinderen wil die er maar één maken, bij wijze van spreken, waarin iedereen zegt, elk van de kinderen zegt, je zoekt het maar uit, je zoekt het maar uit, je zoekt het maar uit. Hij wil alles kapot maken. Hij wil de verhouding tussen man en vrouw open splitsen. Kinderen wil die open trekken, dat er twee touwtjes worden. Twee tegenover elkaar of naast elkaar staande mensen. Dat wil hij. Hij is zelf in principe alleen en hij wil iedereen alleen maken. Dat ziet Jezus. Jezus ziet die ontzaglijke afgrond, die gevolgen van de zonde. Dat door midden geslagen zijn. Dat hele leven van ons mens. En Jezus haar ziende. En er is nog iets. Kijk, er is dit. Hij is ook zoon. Niet van deze weduwe, maar van de vader. Een enig, of een eerstgeboren, een enig geboren zoon van de vader. Hij is ook, tot op zekere hoogte, afgesplitst, heen gegaan, uit de hoge hemel naar de lage aarde, uit de grootste rijkdom naar de diepste armen. Hij heeft zichzelf ontleden. De gestalte van een dienstknecht aannemen. Maar hij heeft ook een moeder. Niet naar zijn goddelijke natuur, dat kan niet. Dan was hij van eeuwigheid met de Vader en de Heilige Geest. Eén enige God. Maar als middelaar, als waar mens, had hij ook een moeder. Hij was de eerstgeborene van Maria. De enige geboren van de vader en de eerstgeborene van Maria. Deze Heer Jezus is aan het toenemen in wijsheid en in kennis bij God en bij de mensen. Deze Jezus, deze Heer wordt overvallen door de weedom waar hij zelf middenin staat. zelf in de lin staat. Denk erop dat het de Vader ook wat heeft gekost. Dat die liefde van de Vader onuitsprekelijk groot moet zijn geweest om dat te geven. Zijn enige geboren zoon. Om hem te geven dat hij uitgedragen wordt in deze wereld. Dat hij uitgedragen zal worden van Golgotha naar het stille graf. In de hof van Jozef van Arimathea. Wat een onuitsprekelijke liefde. En wat is dat gat van de zondeval? Wat is die splitsing van de dood door de dood? Wat moet het ontzettend erg zijn. Erger dan wij ooit kunnen bevatten. Dat dat nou nodig is geweest. Om een mens te redden die uitgedragen was. En om voor die mens weer een stad te bereiden. Die fundament heeft waar die eeuwig in mag leven. Wat heeft dat gekost? En nu is die Jezus gekomen, die Heer. En die heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen. Maar ondanks dat ziet hij daar. Terwijl hij hier dit lieflijk stadje, dit bloemenstadje nadert, ziet hij daar de dood. Ziet hij daar het verdriet, de weedom van deze schreiende moeder. Ziet hij daar van verre ook de kerk. De kerk. Hij ziet zijn kerk in de jongen die daar zo dood neer ligt. Dat is ook een beeld van de mens. Maar hij ziet die kerk ook in het beeld van de moeder. Wij hoopten dat hij ons verlossen zou. Maar het is al de derde dag. Nou kan het niet meer, het is al voorbij. Beschaam door mij de stille hoven niet. Een weeskerk. Een weduwkerk. Waar is de zoon? Waar is de man? De man naar het hart van God. Gij lieden zult klagelijk weten. De vijanden zullen zich verblijden. De wereld, de godsdienstige wereld, gij die de zult weet, gij droefenis, zoals een vrouw die in barensnood is. Maar, ik kom toch terug. Het zal met jullie zo zijn, als het kind geboren is, dan denk je er niet meer aan. Aan de pijn, aan de benauwdheid, dan is het voorbij. Voel je hoe hier in die poort van Nazareth eigenlijk dingen gebeuren die met alles te maken hebben. Met de kerk, met de zaligmaker, met de eeuwige Vader, met de gevolgen van onze diepe val. Dat we nu zijn prijsgegeven zoals het wel lijkt aan de splitsing, aan het uit elkaar ratelen. En dat je de mens hoe langer, hoe meer naakt en beschaamd en uitgerafeld zie je hem staan in dit leven. Dan die innerlijke beweging van ontzetting. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen. Maar om de wereld te behouden, sprak Jezus. Ik ben niet gekomen om geslacht te worden, maar om geslacht te worden. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Wat moet zo'n dode nou nog doen? Wat moet zo'n verpletterde moeder nou nog doen? Die ziet het niet meer zitten. Nee. Daar moet je niet van verwachten dat ze nu nog hoopt en denkt. Ah, daar is de rabbi. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Nou, die innerlijke beweging van barmhartigheid kun je indenken. Ja, vaders en moeders, kun je indenken. Je bent misschien ook wel eens bedroefd. En dat zegt op zichzelf niet zoveel, onze droefheid is niet zo verdienstelijk, helemaal niet. Maar hoe weet als de meester het ziet, als hij zijn oog erop slaat. Als je verdrietig bent over de geestelijke dood, over het maar uitgedragen worden uit het leven, uit het ware leven. Naar de duisternis, naar de zonde, naar de vloek. Terwijl je weet, die tegen mij zonde, die doet zijn ziel geweld aan, zijn leven. En vandaag, morgen staat Jezus opeens in de poort. En hij ziet het. Hij slaat erachter. Hij ziet het. En dan gebeurt er soms wat. Nee, soms, dan gebeurt er wat. Het zij hij het mensenkind met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. De Heer laat niet met zich spotten. Daar ziet hij de vrouw. Hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Daaruit moet je ook dit zeggen. Wij zijn, tenminste, ja, die hebben we misschien ook in ons, die hebben we misschien ook in ons midden. Maar ik bedoel, wij zijn in de letterlijke zin geen weduwe. Nee. Maar kun je je indenken dat de Heer Jezus Christus met innerlijke ontferming bewogen is over zulke mensen? Dat hij toch bewogen is. Met het verdriet waarbij we vaak niet kunnen opstijgen buiten de cirkel van zelfbekracht. En wat heb ik toch het zwaar. Het is toch zo. Dat hij toch zo inkomt in de nood. Dat hij de innerlijke betrekking heeft om zijn vleugelen erover uit te breiden. Hij werd met innerlijke ontferming over haar bewogen. En hij zegt tot haar. Wee niet. Wee niet langer. Is de Heer dan zoals zoveel mensen. Als de tranen zien. Dus nee, dan moet je niet gaan halen. Dan moet je niet gaan halen. Je moet je eigen goed houden. Omdat ze er zelf niet tegen kunnen. Omdat ze het zelf niet onder ogen durven zien. Willen ze eigenlijk zichzelf helpen, maar niet die ander. Die huilt, die willen ze niet helpen. Ze willen zichzelf helpen. Daarom zeggen ze, niet huilen. Hier, een mooie zakdoek hebben. Kom, laten we nou eens over wat anders praten. Je hebt toch nog zoveel goede dingen, je hebt toch nog dit, je hebt toch nog dat. Oh, ik heb het zo vaak gehoord, dat zeg je, wat akelig is dat. Wat geef je daar nou mee aan een ander? Een stukje afleiding om jezelf af te leiden van de werkelijkheid. Omdat je er maar moeilijk mee kunt leven. Dat nou het leven is. Ons leven. Heden rood, morgen dood. Bedoelt Jezus dat? Nee, dat kan hij niet bedoelen. De Heer Jezus is niet zo, want de Heer Jezus kan zelf ook huilen. Toen hij bij het graf van Lazarus stond, toen weende hij. Maar kijk, de Heer Jezus die staat er op een andere manier tegenover. Wij zeggen niet huilen, hier heb ik mijn zakdoek, moet ik een glaasje water halen. Maar zo is de Heer Jezus niet. Als de Heer Jezus zegt, wees niet langer, dan betekent dat ik maak een einde aan het verdriet. Ik doe wat. Ik ben de levensvorst. En daarom kan de Heer Jezus dat zeggen. Wij mogen het ook wel eens zeggen. Maar nooit op die goedkope manier zoals de mensen het zeggen in de wereld. En ook wel in de kerk. Wij mogen het ook wel zeggen, maar dan mogen we erbij brengen. Jezus heeft gezegd, ik leef en gij zult. vervuld leven. O broeder of zuster, dat daarin je troost mag zijn. En dat dat je tranen ook mag drogen. Hij leeft. En hij zal ervoor zorgen. Dat zeg ik tenminste nog de waarheid. Maar ja, wij kunnen natuurlijk niet wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij zegt het. En tegelijk worstelt hij door tegen de dood. Er heeft ervaren in zijn hart dat dat de wil van de Vader is wat er hier gebeurd is. Dat hij reddend zal optreden als de levensvorst. Daarom weet niet langer, zo zou ik weer kunnen geven. Het is nu genoeg. Je tranen zijn geteld, gewogen, de maat is bereikt. Ik ga je nu helpen. Jongen, wat een wonder. Wat is de Heer Jezus toch een onbegrijpelijke heiland. Een herder. Want als je zo bedroefd bent, kijk, dan zie je de bloemetjes niet meer bloeien rondom daarin. Dan zie je de lentepracht niet meer. Nee, dan zie je, het zegt je allemaal niks. Alleen als je gelooft. Ja. Dan kan het setje van het draaiorgel uit te zetten je nog wat sterk worden. Ja. Als je overmeesterd bent door het verdriet. Hou al die dingen op. Weet, maar dan gaat hij ook toe. Dan gaat hij ook toe. Niet als een afleidingsmanoeuvre. Hij gaat van de verdrietige moeder, gaat hij naar de dood. Daar gaan we dragen. De dood binnen, zeggen wij. En ze hebben nog veel meer van die namen gekregen. In de volksmond. Hij ging toe. Hij raakte baren. Het mag niet. Nou ja, dat mag niet, maar als je de baar aanraakt, alles maar op een dode ligt, dan ben je onwijs. Moet jij er zo voor wachten. Dan mag je niet meer in de tempel gelijk. De Heer vindt het afschuwelijk. Een priester helemaal niet. Een priester moet zich verre houden van de dood. De Ezechiël kreeg ook een harde. Een harde werkelijkheid te verwerken. Toen God zei, man, Ezechiël, knecht, ik ga je vrouw wegbrengen. Maar je mag er niet om huilen. Je moet niet een rouw dingetje om je lippen doen. Je hoeft je lip niet te bewinden. Je gaat maar. En als de mensen dan tegen die zeggen, wat is dat nou? Vind je niet erg? Is niet verschrikkelijk. Man, hoe kun je nog zo? Dan moet je zeggen, zo zegt de Heer. Morgens werd zijn vrouw ziek en s'avonds was ze weg. Erg. De Heer zal hem wel geholpen hebben, maar hij gaat toe. Hij gaat toe. Dat wil zeggen, hij begeeft zich tot de dood. Nou zou je zeggen, ga nou naar die weduwe toe. Die leeft nog. Fluistert u iets in het oor. Geef ze wat geld, dat ze voorlopig vooruit kan. Nee. Dat is nou het wonderlijke van de middelaar. Hij kijkt naar de vrouw. Die verpletterd is door verdriet, maar hij gaat met de doden. Naar de baan. Naar het hol van de leeuw. Hij gaat naar die zwarte, donkere nacht. Daar gaat hij naartoe. Naar het dodelijke tijdsgevricht.
En u ging toe. En u raakte baar aan. En inziet wat de wet noemt verontreiniging. Spreekt hij als het ware uit. Ik hoor hier. Ik begeef mij hier op dit gevaarlijke terrein. Zullen de doden van onder de wateren geboren worden? Zal een man die de geest gegeven heeft, of een jongen, zal die wederleven? Voor een boom als die omgehakt wordt, is er nog verwachting dat er nog een stukje wortel uit de aarde nog een struikje zal maken. Maar een mens die de geest gegeven heeft, is daar nog verwachting voor? En hij ging toe en raakte de baar aan. Zo arm, zo diep wilde die heren en zaligmaker buigen. Dat hij als het ware wil zeggen, ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood moet sterven. Ik voor u. Draagt zijn inmiddels stil komen te staan. Daar op de smalle weg bij de poort waar toch al niet veel ruimte is. En dan opeens die heren die daar het tafereel gaven slaan. Waar iets van de verborgen majesteit en heerlijkheid van uitgaat. Te midden van de vernedering. Staat stil. Als de Heer Jezus in de buurt komt, dan wordt de loop gestuit naar het graf, naar de ondergang. Waar de Heer Jezus in de buurt komt, wat er ook afgesjouwd wordt met de doden, naar welke kant die ook gemanipuleerd wordt, stil. Hij is de levensvorst. Maar juist daarom is hij de levensvorst. Omdat hij zegt, mijn plaats is dat op die baar. Die doek. Hij ingewikkeld ben, jongen. Dat graf waar je naartoe gaat. Moedertje, besef het eens. Dat is mijn plaats. Die neem ik van je over. Waarom raakt hij de baar aan? Zelfs van hem. Daar zie je de gewilligheid in. De bereidwilligheid van de borg en middelaar. Om onze vervloeking en om onze armoede op zich te nemen. Dat doet hij ook. Want hij zegt tegen de jongeling. Jongeling, ik zeg u, sta op. Rijd op! De Heer Jezus heeft nergens op gewacht. Die moeder staat nog wat na te snikken. Die zomaar niet. Wat komt die man? Wat heeft die man die daar zo staat? De drager. Ze zijn als het ware ingenomen, ingevallen door het eigenaardige van de gebeurtenis. Het lijkt alsof dat er iets in de lucht hangt. Strijd tegen de dood. Maar ze kunnen zelf ook geen naam geven. Ze worden door verborgen krachten stilgezet. Maar hoe het allemaal precies is. De discipelen, waarschijnlijk is dit de eerste opwekking. Die hebben er ook geen ervaring mee. Maar niet kan het tegenhouden. Jongelingen. Oprijzen. Niet naar beneden. Zitten. Staan. Lopen. Gaan. Jongen. Wat treffend. Wat verblijdend. Het verduist het verstand van de mens en hoeft niks te zeggen, want die jongen hoort toch niks meer. Die is al lang dood. Maar dat is nou juist het woord van het leven. Kinderen, begrijp je dat? Dat is het woord van het leven als ik wat zeg. He? Dan kun je zeggen, oh, van me praten. Wat bedoelt hij? Of, ik luister niet. Nou, Jezus spreekt. De levende vorst. Als de Heere God spreekt. Sta. We staan. Ga. We gaan. Leef. Dan leven we. Anders niet. Misschien veel raar. Maar toch is het zo. Daar kijken we ook naar uit. Wij weten het wel. Mensen zeggen wel, ja, je preekt voor iedereen en, nou ja, of je preekt alleen voor bekeerde mensen, jij, of, ja, je preekt gelukkig voor onbekeerde mensen, ik heb er nooit mee bezig gehad. Natuurlijk, dat zegt mij dan helemaal niet. Maar wat dan? Heere, spreek. Spreek u het rechte woord. U. Daar hopen we op. Dat we zijn toch wel erachter dat we elkaar niet kunnen overhalen. En je kunt wel eens wat zeggen tegen elkaar. Het kan wel eens even lijken dat het wat helpt. Maar de stoet gaat gewoon verder. Op het eeuwig verderf aan. Uitgedragen worden. Ja, trouwe Heer. U hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Die zeggen, ja, maar als hij dan preekt, dat is toch ook het woord van God? Dit is het woord van God, ja. Ja, maar je zegt toch altijd, de Heilige Geest, die kun je toch niet scheiden? Dat weet ik wel, dat wil ik niet prijsgeven ook. Het woord is levend en krachtig. Maar het is toch die grote God die het doet. Al doet hij het door middel van zijn woord. Die levend maakt. Die levend roept. Dat kunnen wij niet commanderen. Dan lees je in de handeling ook tijdenaars. Er zingen iedereen die lacht en die zegt, hou nou maar op, man, kijk toch uit, je bent zo geleerd dat je bent hartstikke gek ervan geworden, jij. Opstanding, waar heb ik nou over? En dan lees je opeens aan het eind, en sommigen geloofden, sommige mannen, en daar maar is een vrouw. Komt dat nou? Ja, God. Kom bij God terecht hoor. Bij God, want Hij alleen is de die het doet. Hij kan en wil en zal in nood. Maar de mensen niet. Daarom hebben de profeten ook gebedeld aan de Heere. Om zijn kracht, zijn wil, zijn ingrijpen. Jongeling, sta op. Kijk, nu mogen wij, hoeven wij niet meer te vragen, hoe is het met die, is hij bekeerd, of is hij levend gemaakt, of is hij wederom geboren, of zo. Want je wordt met je eigen bedrogen, maar je wordt met elkaar ook bedrogen. Dat hoeft geen maatstaf meer te zijn, begrijp je? Want we hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid van God, maar dat woord wordt gesproken op hoop, maar dan ook een hoop op God. En dan kan iedereen zeggen, ja joh, maar die mensen, dacht je dat die jonge mensen dat nou allemaal horen? En dacht je dat ze het daar nou mee eens zijn? En denk je dat ze dat geloven? Dat geloven ze niet. Je moest eens weten hoe ze praten achter je rug. Je moest eens weten hoe ze op school zijn en hoe ze dit en dat en zus en zo. Ja, maar je moet niet denken dat de prediking daarop is gebaseerd dat het wel meevalt met ons. Helemaal niet. Maar de prediking is daarop gericht, op onze grote vorst des levens, die de dood wilde aandoen, maar die hier vast een voorproefje heeft gegeven. Hier is dit levensgeschiedenis van zijn lijden en sterven, van zijn overwinning op de dood. En hij kan zeggen door zijn geest, ik zeg u, sta op, daar hangt alles vanaf. Alles. Ja, maar wij dan?
Nou, daar moet je niet te gering over denken, hoor, over wij.
Want daar zegt de Heer, die mij bespotten, die zal ik bespotten. Die mijn raad achter hun rug werpen, die zal ik uitlachen.
Zoek waar.
Maar het is niet bij macht om ons tot leven te brengen. Dat kan ik je wel zeggen, hoor. De zwaarste woorden en vermaningen, die legt de mens naast zich neer. Maar de levenskost, al die levenskost, ik zeg, sta op. Ik. Wat een geloof. Want hij is in de staat van zijn vernedering.
Ja.
De duivel zal wel gezegd hebben, daar hebt u helemaal geen recht toe om dat te zeggen. Ik zeg u, sta op. Maar Jezus zegt, ga weg, Satan. Ik heb dat recht, omdat ik straks zal liggen in het stille graf. Omdat ik zal hangen aan het vervloekte hout. Daarom mag ik nu in geloof het recht uitoefenen om de dood te overwinnen. Hier al. Voorthand. Op zijn eigen ingaan in de dood. Wat grote troost. Och, het gaat soms allemaal niet zo onmiddellijk en zo direct zoals we dat hier vinden. Maar je moet, het gaat om de lijn. Hoe die trouwe God arbeidt. Hoe die zaligmaker Jezus Christus de dood heeft willen aandoen. En hoe hij bezig is om die mensen die weggedragen worden niet alleen naar het graf, maar naar een eeuwige bestemming. Om die te willen ontmoeten. Om die weg te kruisen. En om daar zijn woord te doen horen. Sta op. Uit de dood. Dat gebeurt het ook. Dood staat overeind. Hij staat nog niet, maar hij is gezeten. Het eerste wat je doet als je ligt. He, dan zit je half overeind. Of helemaal overeind in je bed, half overeind in je bed. Hij op de baar, op het doodsbed. Zal die jongen verbaasd zijn geweest? Ik zeg u nogmaals, de Heer zal alles wel uit zijn gedachten hebben weggenomen uit zijn ziel, wat hij in de tussentijd heeft beleefd. Maar hij is er nou weer volledig bij. En dan zegt hij, de dode zat overeind en begon te spreken. Ja, dat is juist het gemis, de gemeenschap, de communicatie. Het leven is gekenmerkt door het spreken. Door de gedachten die zich omvormen tot woorden. Dat is de gemeenschap. Je zegt, ha, moeder. Dag, vader. Goedemorgen, schat. Nou ja, dat wij zo hond zijn misschien om de genezen te denken. Dat God zo'n draak wakker laat worden. En weer zorgt voor een boterham en een kopje thee. Dat wij zulke ellendelingen zijn, dat is erg genoeg. Dat is vreselijk. God mogen er ons van bekeren. Maar het kenmerk van het leven is. Hij begon te spreken. Hij ziet opeens alles weer. De zon en de bloemen. En de poort waar hij als kind gespeeld heeft met knikkers. Met zijn vrienden. Hij ziet alles weer. Hij begint te spreken. Ik zag nog niet dat hij God begon te loven en te prijzen. Ach, dat zorgt de Heer allemaal voor. Ik zou mijn leven erin kunnen denken dat hij wakker wordt waar hij gestorven is. Daar zakt hij in de tunnel, in die donkere tunnel, weg. En dan doet hij zo, moeder, wat scheelt er aan? Waar ben ik geweest? Wat zal die moeder blij geweest zijn? Ze heeft misschien ook wel, nog wel even doorgehaald, maar nu van blijdschap. De dode zat overeind en begon te spreken. Ja, Saulus zat ook overeind. En toen lag hij voorover ter aarde. Toen hij zei, Heere, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Die werd ook al aardig weggedragen. In de verkeerde richting. Door de draden. Die was ook al lijn tot weg. Maar Jezus kwam op de weg. En nu betekent, geliefde, dan schrijft Jezus hem bij de hand. Kom maar jongens. En die brengt hem bij zijn moeder. Hier. Hier is uw kind. Zo komt de Heilige Geest. En het Heilige Woord komen tot ons. En zeggen, hier is uw God, o Sion. Dit is de vorst des levens. Dit is de man van wat, maar hij leeft. Hij heeft de dood de tanden uitgebroken. Hij wilde zelf een dode worden. Bedroef de kerk. Wees je. Of wees kinderen. Hoe je ook voelt. Hij zegt. Rijs op. Sta op. Want ik was dood. Maar ik ben levend. En mijn vrede geef ik je. En mijn vrede laat ik je. Ik was een ingeboren zoon. En de eerstgeborene van de moeder. Maar ik ben nu de eeuwig levende op de troon bij de Vader. Ook dicht waar wij om, de kerk, zo weggedragen voelen door de machten. Door onszelf, door de boze verleidingen, de boosheid in de lucht weggedragen, zonder gezet. Een dode geeft alles toe, maar Jezus leeft, en ik geloof, ook in 1987. Dat hij de poort nadert, telkens weer. En dat ze dragen stil moeten staan. En dat hij zijn hand uitsteekt, zijn mond open. Jongens, ga samen. Kom eens overeind. En dat hij ze terugbrengt. Bij de kerk. Bij de moeder. Die bedroefd kan zijn. Berooid, van kinderen beroofd. Maar dat hij zegt, kom eens. Kom eens terug, jongen. Gaat de verkeerde kant uit. Gaat naar een donkere, diepe afgrond. Maar je moet naar het leven. Kom. O geliefde, dat onze hoop, troost en verwachting mag zijn van deze levensvorst. Amen.